amputation at one point was a possibility, and now 693 days later, here he is coming back on an NFL football
Brady
field.
Brady goes for the deep shot. He's got a touchdown! Scotty Miller!
Watch the play here by DK Metcalf. He is flying down the field.
7 seconds. 6 seconds. Murray, he's at the field.
Zijn we weer bij de SportAmerika NFL podcast. Vandaag deel 2 van onze NFL draft preview. Vorige week keken we naar de offensieve spelers en vandaag mogen we dus terecht ons vergrootglas richten op, of onze spotlight richten op, de belangrijkste defensieve spelers in deze draft. De draft 2024, die nu wel heel dichtbij is, want volgende week deze tijd weten we bijvoorbeeld al wie er allemaal in de eerste ronde van het bord is gegaan. Dus het is heel dichtbij. Tijd om erin te vliegen. Dus, en dat doe ik uiteraard weer niet alleen, maar opnieuw met de onnavolgbare Lars Leeftink. Hallo Lars.
Goedemiddag.
Ben je blij dat ik je eens niet de Daniel Jeremiah van Nederland heb genoemd?
Nou ja, ik moet zeggen dat ik heel eerlijk gezegd wel een beetje geniet van dit moment. Want de kans dat het in de volgende podcast wel weer gebeurt is vrij groot. Dus deze datum ga ik even opschrijven, denk ik.
Ja, maar ja, het is ook wel, het zijn belangrijke momenten voor jou natuurlijk, want als ik het goed begrepen heb, heb je ook jouw eigen mock draft al afgewerkt intussen.
Ja, die gaat de maandag, dinsdag en woensdag voor de draft online komen in 3 delen.
Yes.
Met trades dit jaar, dus dat is een verschil vergeleken met voorgaande jaren. En zoals het meestal bij mij ook gaat, is dat er waarschijnlijk die maandag en dinsdag nog dingen veranderen, want dat is meestal hoe het loopt. Maar ja. Ja. Hij is voor het merendeel is hij in ieder geval klaar.
Ja, super. En ook de podcast, de Mock Draft, die is al opgenomen intussen met Ton de Vries. Dus die komt ook begin volgende week online. Dus,
die lijkt compleet niet op die van de site trouwens.
Nee?
Nee.
Ah, super.
Nee,
het is compleet anders. Dat is interessant. Dus beste luisteraar, je hoort het goed. Je weet waar je moet zijn, sportamerika.nl. En jouw favoriete podcastboer begin volgende week. Om alle verschillen eruit te halen. En vooral om dan een paar dagen later bij te houden hoeveel procent Lars en Ton ongeveer juist hadden. Dat zal,
nou,
zal wel heel veel zijn, toch?
Als we met z'n tweeën combineren, komen we heel ver, denk ik.
Ja. Voilà, en zo halen we altijd succes
precies.
Bij SportAmerika. ja, normaal beginnen we zo'n podcast, Lars, met het belangrijkste nieuws uit de NFL. Maar ik moet zeggen, het is zoals we in Vlaanderen zeggen, komkommertijd, want ik heb eigenlijk geen enkel nieuws dat echt noteworthy is om hier in de podcast te brengen. Ja. Of ben ik disrespectvol naar een of andere signing?
Nou ja, het meest boeiende is dat André Dillon naar de Packers is gegaan. Ik denk het feit dat het meest boeiende is, zegt denk ik ook wel meer dan genoeg over de afgelopen dagen. Het is vooral heel veel gerucht over de NFL draft en zo. En,
voilà.
Ja, weet je, het is nu gewoon eigenlijk een beetje afwachten totdat het daadwerkelijk begint. Zijn natuurlijk ook, dat is wel interessant, zat receivers die niet zijn komen opdagen bij de voluntary workouts. Er zitten een paar hele goede spelers bij en dat kan soms nog wel eens leiden tot trades tijdens de draft en zo. Dus wie weet.
Ja, maar er gebeuren weer dingen die ieder jaar terugkomen en die dan helemaal niets blijken te zijn. Zoals, Brandon Ayuk die de 49ers ontvolgt op Instagram of... Ik zag dat AJ Brown nu ineens alles op zijn Twitter in het thema van Tom Brady heeft gemaakt.
Ja.
maar goed, ik lig daar eerlijk gezegd niet meer wakker van, want het is werkelijk ieder jaar gebeurd.
Nee, precies. Absoluut.
Ja. Dus laat ons maar gewoon meteen in de draft coverage duiken, hè, Lars. De verdedigers, ja. Wij behandelen ze ook als tweede en ik heb een beetje de indruk dat... de hele NFL ze dit jaar als tweede behandeld, want ze krijgen weinig aandacht, de verdedigers in het algemeen, in deze draft.
Ja we hebben het net even opgezocht. Het was de afgelopen 2 jaar netjes verdeeld, 16-16. En dit jaar is toch de verwachting dat het ergens tussen de 10 en 12 verdedigers worden en ergens tussen de 18 en 20 aanvallende spelers. Dat komt vooral, denk ik, omdat er in deze draft eigenlijk maar 2 verdedigende posities zijn om te draften. In de eerste ronde. Safeties en linebackers, die zijn natuurlijk qua waarde al de laatste tijd flink naar beneden gegaan. En er zitten ook niet echt hele speciale talenten tussen. Dus dan gebeurt het al automatisch dat je daar pas in dag 2 terechtkomt. Ja, en die linemen, daar zullen er waarschijnlijk 2 van gevolgen, maar de rest zal ook dag 2, dag 3 zijn. Dus het zullen vooral cornerbacks en pass rushers zijn. En toevallig ja. zijn dat ook de belangrijkste positie.
Ja, klopt. Hè. Vorig jaar nog 2 linebackers zelfs ja. In de eerste ronde. Dat, we komen er misschien straks nog op terug, maar dat gaan we dit jaar... Enfin, dat kunnen we echt uitsluiten, denk ik.
Linebacker safety is een beetje vergelijkbaar worden met running backs. Tenzij het een heel speciaal talent is, is de kans groot dat dat vooral dag 2 posities zijn waar de focus op ligt.
Is het nu vooral omdat er zoveel aandacht op de quarterbacks ligt dit jaar? Of is het eigenlijk gewoon in het algemeen ook meer receivers enzovoort?
Nou ja,
die eigenlijk de plekjes van de verdedigers inpikken?
Nee, ik denk dat op zich de receivers hebben volgens mij vorig jaar ook wel zoiets gezien. Misschien is het dit jaar nog wel iets extremer. Want volgens mij kunnen er echt een stuk of 8 gaan in de eerste ronde. Maar verder, ja, we hebben natuurlijk sowieso al 4 quarterbacks die gaan. En dat hebben we volgens mij al, wat is het, vorig jaar sowieso niet. Maar volgens mij de jaren daarvoor ook niet echt gehad. Dus een tijdje geleden in ieder geval. Zeker als je het hebt over de eerste 12, 13 picks, wat iedereen verwacht. Dus dat helpt ook niet mee. Maar zoals ik al zei, het ligt er denk ik vooral aan dat het gewoon op dit moment op safety en op linebacker, vooral in deze draft class, gewoon niet zo heel denderend is.
Ja, inderdaad. Komen we zeker straks nog op terug. Als we dan even high level bekijken, waar verwacht jij dat de eerste verdediger van het bord gaat? Op welke positie? Is dat nog top 10 of net niet?
Nou ja, als ze niet terugtraden, dan is dat plek 8, de Falcons. Die, dat is eigenlijk het eerste team dat aanvallend niet zoveel meer nodig heeft. Die hebben alles al gedaan de afgelopen jaren of in free agency. En die hebben duidelijk een cornerback of een pass rusher nodig. Dus ja, op die plek hebben ze in principe alle keuzes. Maar het zou ook zomaar kunnen dat ze zeggen van ja, als we een paar plekjes terugtraden, dan hebben we alsnog prima opties om te kiezen. En dan verzamelen ze natuurlijk wel tegelijkertijd ook wat draftpicks erbij. Maar dat zou de eerste plek kunnen zijn als ze daar blijven.
Ja, en als we dan naar de positie zelf kijken. Wellicht Dallas Turner als edge rusher of toch een cornerback? Wat denk je?
Als het de Falcons zijn, ga ik ervan uit dat het een edge rusher wordt. En Dallas Turner wordt inderdaad het vaakst genoemd. Dus ik denk dat dat een beetje de optie is. En anders zal het Quinny Mitchell zijn van als cornerback.
Ja, ja. Gaan we maar even meteen doorpakken hè, op de edge rushers. We zullen het positie per positie even overlopen. Ja, toch een aantal interessante edge rushers, pass rushers. Wie zou jij persoonlijk kiezen voor jouw pass rush? Stel dat je GM bent van de Packers, Lars. Ja. Zou je voor Dallas Turner gaan of toch eerder Jared Verse? Ik zie dat die twee wel dicht bij elkaar liggen.
Ja, ik denk persoonlijk als ik dan in het geval van de Packers zit, die op dit moment toch steeds meer stappen aan het maken zijn en echt competitief zijn, dan zou ik eerder iemand willen hebben waarvan ik weet dat hij komend jaar een belangrijke rol kan spelen. En ik denk dat First en Latu dan logischer zijn. Ja. Verschil is dan dat Latu is iets meer een technische pass rusher, iets minder een grote atleet, terwijl First echt een bizarre atleet is. Dallas Turner geldt eigenlijk hetzelfde voor. Het verschil alleen is dat Turner iemand is die ja, gewoon nog heel veel ruwe dingen in zijn spel heeft zitten. Dus de techniek van hem is nog zeker de moeite waard om aan te gaan werken. Maar als je gewoon kijkt naar het ruwe talent wat hij heeft, is dat wel iets wat je kunt ontwikkelen. Alleen bijvoorbeeld een team als de Packers, die zullen eerder iemand willen hebben die er meteen staat. En dan zijn First en Latu de betere opties, denk ik. Maar in het geval van bijvoorbeeld de Falcons, die er sowieso één nodig hebben, is natuurlijk Dallas Turner wel een hele interessante naam. Maar zouden ze ook kunnen kiezen voor een First of Latu, omdat ze natuurlijk ja, komend seizoen met Kirk Cousins nu als quarterback heel graag meteen willen gaan presteren.
Heb ik dat nu goed gehoord of ben ik een speler aan het verwarren dat Verse, dat hij wel een heel zware nekblessure heeft gehad of ben ik hem aan het verwarren met iemand anders?
Nee, klopt.
Is dat een risico, denk je? Toch een lastige positie, hè? Edge rusher, veel impact.
Ja, nou ja, goed, het interessante aan Verse is natuurlijk dat hij al een tijdje wel weer fit is. Hij heeft ook afgelopen seizoen natuurlijk een heel goed seizoen gedraaid met Florida State. Was de leider van die verdediging. Fantastische statistieken neergezet. En heeft nog ruimte voor verbetering ook. Plus we hebben ook gezien tijdens de draft combine dat hij fantastisch getest heeft. Eigenlijk op elk gebied. Dus die gaat de eerste ronde zeker halen. De vraag is alleen, ik zie hem heel vaak naar de Seahawks gaan op 16 bijvoorbeeld. Ergens in die regio, hè, de Rams bijvoorbeeld. Dat zijn picks waar hij en Latu denk ik vooral in terug te vinden zullen zijn. Maar als er iemand top 10 gaat, top 12 gaat, dan is het denk ik Dallas Turner vanwege zijn bizarre upside die hij heeft.
Ja, ja. Dus dat is echt wel het potentieel dan, we daar bekijken. Ja, Latu, die heb ik, Layatu, geweldige naam trouwens. Jij noemt hem eigenlijk in één adem, hè, met Dallas Turner en Jared Verse. Ik zie hem soms pas in de tweede ronde gemokt worden, maar jij schat wel in dat hij wellicht toch nog de eerste ronde haalt morgen. Volgende week.
Was dus snel. Absoluut. Die gaat zeker de eerste ronde halen. Ik denk alleen dat hij bij veel mensen op de derde plek staat, omdat hij dus niet die explosiviteit en dat atletisch vermogen heeft wat Verse en Turner wel hebben. Het verschil is wel dat Latu dus inderdaad gewoon veel meer pass-rush moves heeft, veel technischer is. Zijn voetenwerk en zijn armtechniek zijn een stuk verder ontwikkeld dan die van Turner en Verse. Dus als je dat soort type pass-rushes zoekt, dan is Latu je ideale optie.
Ja. En dan nog tenslotte, je hebt hem misschien ook al vermeld, Chop Robinson van Penn State.
Ja.
Die wordt ook zo nog op het randje van de eerste ronde. Ik denk dat jij hem ook nog net in de eerste ronde ziet gaan.
Ja, ik heb hem in mijn mock draft ook naar de Ravens laten gaan.
Ja.
Omdat de Ravens ook een handje hebben van dat soort spelers draft aan het einde van de eerste ronde. Ik denk dat hij het best kan halen. Het kan ook zijn dat hij in de tweede ronde gekozen wordt. Maar hij is wel echt de laatste die ik in de eerste ronde zie gaan. De rest is echt wel dag 2 materiaal.
Ja, ik heb hier de mock draft van The Athletic voor me liggen. Een soort projection of een computergestuurde mock draft, als ik het goed begrijp, die ze gedaan hebben. En bij hen zie ik ook Darius Robinson nog in de eerste ronde gaan naar de Cardinals. Wat moeten we van hem denken? Want ik zie dat hij soms als edge rusher weggezet wordt, dan weer als defensive tackle. Dus het is multi-position athlete.
Ja, hij is vergeleken met de rest. Hij is een van de langste en ook een van de zwaarste op papier edge rushers in deze draft. Dus dat is ook de reden dat hij wat meer vaker naar binnen wordt gezet als een soort van pass rusher aan de binnenkant. Verschil met hem en ook met bijvoorbeeld een Chris Braswell is dat hun productie en hun atletische vermogen wat lager ligt dan die vier jongens. En dat is ook waarom Chop Robinson wel vaak nog in de eerste ronde wordt gezet. Zijn tests en zijn atletisch vermogen zijn zo bizar dat je zo'n gok wel wil wagen in de eerste ronde. En dat hebben Braswell en Robinson niet. Dat zijn gewoon wat meer solidere spelers. En wat in het voordeel waarom ze spreekt inderdaad, is dat hij misschien ook nog naar binnen kan.
Ja. Komen we eigenlijk toch wel bij meer edge rushers moeilijk woord, uit dan we misschien op het eerste zicht hadden verwacht. Van welke positiegroep ik wel veel verwacht, maar dat is ergens ook wel logisch, denk ik, zijn de cornerbacks, Lars.
Ja.
Je zei het al, cornerbacks, de belangrijkste positie op defense, wellicht in deze draft, of de best gestoffeerde groep. Is het ook zo? Is het een heel getalenteerde groep cornerbacks?
Ja, zeker. Nee, het is zeker 3, schat ik heel erg hoog in. Quinion Mitchell en Arnold worden eigenlijk bijna altijd in de top 15 gemokt, overal waar ik kijk. Dat is wat mij betreft ook terecht. Mitchell is meer een outside cornerback. Fantastische atleet, goed getest. Daar hebben we natuurlijk al eerder over gehad, maar iemand die tijdens zowel de draft combine als tijdens de pro day heel erg goed getest heeft, indruk heeft gemaakt met zijn gesprekken en daardoor nu eigenlijk met Arnold samen de eerste cornerback is. Arnold heeft van de 3 toppers denk ik de meeste upside. Kan naast aan de buitenkant op zich ook in de slot spelen. Dus dat is nog een extra voordeel wat hij heeft. Ja, en de meest bizarre is eigenlijk Cooper DeJean. Beetje lastig, is een fantastische atleet. Heeft volgens mij afgelopen week voor het eerst test gedaan nadat hij een blessure had. Testen fantastisch. En daarmee heeft hij zichzelf eigenlijk wel redelijk stevig in de eerste ronde gezet. Alleen de vraag is een beetje welke positie die gaat spelen. Want hij kan prima als outside cornerback of in de slot spelen. Maar hij kan ook als safety spelen. Vanwege zijn kwaliteiten om spel te herkennen, om plays te herkennen. En om te herkennen wat quarterbacks gaan doen.
Ja.
Dus dat maakt hem ook nog een interessante naam.
Ja, die eerste twee, Quinion Mitchell en Terrion Arnold, die worden overal waar ik kijk, worden die netjes naast elkaar geplaatst.
Ja.
Wie is voor jou de meest zekere keuze van die twee?
De meest zekere denk ik dat op dit moment Quinion Mitchell is, omdat ik denk dat ik vind Arnold een hele goede speler, maar ik denk dat de basis van Mitchell op dit moment beter is. Dat hij iets meer een allrounder is. Arnold is, je kunt Mitchell bijvoorbeeld ook in press coverage zetten. Dat is iets wat Arnold niet veel gedaan heeft. Mm-hmm. En wat zijn kwaliteit ook niet is. Maar het verschil met Arnold is, Arnold is 21 jaar, heeft nog heel veel ruimte om door te groeien. Daarnaast heeft hij tegen hele goede tegenstanders gespeeld natuurlijk, omdat hij bij Alabama speelde. Dus hij is echt heel erg getest. En Mitchell, die heeft bij Toledo gespeeld. Ja, die speelde wel gewoon tegen veel mindere receivers die waarschijnlijk nooit de NFL zullen halen. Dat is eigenlijk een beetje het verschil. Plus hij is al een jaar, bijna 2 jaar ouder dan Arnold. Dus ik denk uiteindelijk qua upside is Arnold cornerback 1 in deze draft. Maar als ik nu moet kiezen, zou ik voor Mitchell kiezen.
Ja, bij misschien één naam die we nog niet hebben gehoord. Nate Wiggins.
Ja.
Uit de universiteit ontsnapt me heel
Clemson.
Even. Uit Clemson, dank je. Die wordt in de Beast van die Athletic alleszins. Wordt hij echt wel nog naast Cooper DeJean en zelfs een beetje voor Cooper DeJean geplaatst. Ik heb jou hem nog niet horen vermelden. Wat doet je twijfelen aan Nate Wiggins?
Vooral zijn bouw. Hij is heel dun. Kan eigenlijk niet zo heel erg goed fysieke coverage spelen. Dus hij is heel even afhankelijk van dat hij ruimte heeft om zo receivers te verdedigen. Kan dus ook geen press coverage spelen. Is echt een pure outside cornerback bedoel ik. En nog een ding bij hem is dat hij dus, omdat hij zo dun is en niet fysiek heel erg sterk is, is hij ook niet zo'n hele goede run defender. Ik bedoel, spelers lopen heel makkelijk door hem heen.
Ja.
Zijn tackling is niet fantastisch. Dat zijn dingen waarom ik zeg maar die top 3 heb. En dan daarachter inderdaad een Nate Wiggins met nog Kool-Aid McKinstry, de beste naam van deze draft.
Ja, inderdaad.
Zeg maar een beetje daarachter heb zitten. Maar dat is eigenlijk waarom ik iets lager ben op Wiggins dan op die andere 3.
Ja, Kool-Aid McKinstry, je zei het zelf al. Die wou ik toch zeker ook vermelden, al was het maar voor zijn naam. Maar ook wel gewoon een hele goede speler, want wordt ook nog aan het eind van de eerste ronde verwacht.
Ja. Ja, zeker ook. Dit is een pure outside cornerback. Niet zo'n grote atleet. Van de 5 denk ik de minste grote atleet. Maar wel een, qua techniek hele solide speler. Ervaren. Weet wat hij doet. Is ook nog maar 21, ondanks dat hij best wat ervaring heeft.
Ja.
En ik denk dat daar echt nog wel wat rek in zit. Alleen hij is wel een beetje ingehaald door zijn teamgenoot Terrion Arnold van Alabama. Want die heeft laten zien. Is eigenlijk op een vergelijkbaar niveau met McKinstry, alleen dan met het atletisch vermogen en ook nog eens heel veel upside erbij.
Even een persoonlijke vraag ertussen, Lars. De Green Bay Packers worden sowieso met een verdedigende pick in verband gebracht. Zou je liever hebben dat ze voor een edge rusher gaan of toch een van deze cornerbacks?
Ja, ik denk het liefst cornerback, omdat we daar simpelweg gewoon niet zo heel veel spelers hebben. We hebben eigenlijk Alexander en dat is het. Daarachter heb je natuurlijk Stokes. Nou, die is dan weer geblesseerd, dan weer fit. En dan presteert hij weer minder. Dus daar kun je niet per se volop vertrouwen als je nummer 2 cornerback. Ik zie tevens ook de kans niet zo heel groot in dat die 3 beste edge rushers helemaal zakken naar waar de Packers zitten. En ik hoop dat een van die 5-6 top cornerbacks, dat die wel beschikbaar blijft.
Ja, op 25, dat zou nog moeten lukken hè, in principe. Ik weet dat ze, ik denk in de playoffs zelf, of vlak na de playoffs, werden ze heel sterk met Kool-Aid McKinstry in verband gebracht. Ik zie ze nu wel voor Cooper DeJean gaan, bijvoorbeeld, in die Athletic.
Ja.
Jij een persoonlijke voorkeur, wellicht Cooper DeJean dan?
Ja, als die zo ver zakt, zeker Cooper DeJean. Maar ik zou met Wiggins en McKinstry ook zeker kunnen leven.
Ja.
Als het maar een cornerback is, zou ik bijna willen zeggen.
Ja. Het is zo'n diepe groep. Welke goede cornerbacks kunnen teams nog in het begin van de tweede ronde of misschien zelfs nog in de derde ronde oppikken?
Ja, TJ Tampa, dat is eigenlijk denk ik ook meer een cornerback die zowel slotcorner als outside corner kan spelen. Ik heb hem in mijn mock draft voorlopig naar, je gelooft het niet, de Tampa Bay Buccaneers gegaan.
Ja, dat doe je opzettelijk.
Ik kon het inderdaad niet laten, dat klopt. en verder daarnaast Mike Sennestril van Michigan. Dat is misschien wel degene, net zoals Cooper DeJean, die echt bijna elke positie kan spelen. Aan de buitenkant, aan de binnenkant, maar ook als safety eventueel. En Ennis Rakeshaw heb ik ook nog op mijn lijstje staan. Ook een hele goede cornerback die misschien ook wel de eerste ronde kan halen. Maar is ook een speler die zowel slotcorner als outside cornerback kan spelen.
Ja, het is Ja, om even aan te geven hoe diep dat deze positie wel niet is. In de Athletic, in hun top 100 prospects, staan er 12 cornerbacks. Met nog DJ James op, als 12e cornerback uit Auburn. Terwijl er maar één positiegroep is die eigenlijk beter doet, dat zijn wide receivers. Dus het geeft al wel aan dat je ook op latere dagen, denk ik, of op, in latere rondes straks nog best wel wat value kan oppikken.
Het heeft natuurlijk allemaal te maken met het feit dat zowel in college als in de NFL natuurlijk vooral veel pass-heavier geworden is. En dat is ook de reden waarom de laatste, wat is het, 5 jaar, die twee posities toch wel domineren qua talent.
Ja, inderdaad. Maar er zijn andere teams, er zijn nogal wat teams die ook wel geloven in de filosofie. Je moet eerst in de loopgraven gaan winnen en die dus eerst hun O-line en D-line willen versterken. Dus laat ons maar even naar de D-line gaan kijken, hè, de defensive lineman. Daar zit één grote naam in, zullen we maar zeggen, Lars. Of tel ik er twee met nog Jerzon Newton, als ik dat goed uitspreek.
Ja.
Maar ik heb het natuurlijk vooral over Byron Murphy II.
Ja, hele goede speler. Eigenlijk een hele complete speler ook. Alles wat je wil van een interior defensive lineman, dat heeft hij. Hij kan eigenlijk ook gewoon alles. Heeft ervaring, is 21 jaar, dus die kan ook nog heel veel beter worden. Ik heb hem heel vaak naar de Bengals laten gaan, omdat DJ Reader daar natuurlijk weg is gegaan. Is zowel een goede pass rusher als run defender. En dat is het verschil met Newton. Ik denk dat Newton wel echt vooral een pass defender of een pass rusher is. Dat is vooral waar hij heel goed in is. In het penetreren van de defensive line, zeg maar, daar is hij heel goed in. En Byron Murphy is iets completer dan dat. Dus voor spelers die vanaf de D-line positie wat pass rush zoeken, is Newton ideaal. En ik denk ook dat Newton wel nog iets meer upside heeft, als hij ook echt een goede defensive lineman wordt en beter wordt in de run defense. Maar ja, als je een zekerheidje wil hebben die meteen er staat, bijvoorbeeld zoals de Bengals zoeken, dan is een Byron Murphy ideaal.
Ja, met welke huidige NFL-speler zou je hem vergelijken, Byron Murphy?
Ik zie wel een beetje een Dexter Lawrence en Quinnen Williams, moet ik zeggen, in hem. Het zijn ook twee spelers die beide heel erg goed kunnen. Hij zit natuurlijk nog niet op dat niveau, maar dat is wel de upside die hij heeft. Het enige ding is wel, hij is een beetje aan de kleine kant voor een defensive lineman. 6'1", terwijl de rest is 6'3 of 6'4, weet je wel. Dat is misschien een klein dingetje. Maar goed, hij heeft in college bewezen dat hij daar prima mee om kan gaan. En dan is de kans ook wel aanwezig, zeker op die positie, dat je dat op in NFL kan doen. Want dat is meestal een positie die redelijk goed overgezet, zeg maar, vanuit college naar de NFL.
Ja, en dan Newton. Ja, ik zie die hier ook nog wel de eerste ronde halen bij die Athletic.
Ja.
Is het een randgeval of denk je dat hij ook wel nog vlot de eerste ronde gaat halen?
Ik denk dat hij ergens tussen 20 en 32 wel gaat. Ik denk dat teams als bijvoorbeeld de Rams, de Seahawks, die zullen er al wel over nadenken. En er zullen later in de draft ook nog teams als de Buccaneers zijn die hem wel interessant vinden, denk ik. Dus ik denk zeker dat er genoeg teams zijn die in hem een goede pass rusher aan de binnenkant zien en een verder upside voor nog meer.
Ja. Een speler die ik in The Beast hoog zie staan als derde defensive tackle, maar die jij ietsje lager inschat, Lars, is Chris Jenkins. Wat is je mening van Chris Jenkins?
Mijn mening is van Chris Jenkins vooral dat hij heel productief geweest is. Maar van wat ik zie is denk ik dat hij vooral een goede run defender gaat zijn. Ik ben nog niet zo overtuigd van het feit dat hij ook als pass rusher heel veel impact gaat hebben in college. Dat kan natuurlijk altijd komen met goede coaching. Maar ik denk dat dat misschien een beetje het verschil is tussen wat ik denk en wat anderen denken. Ik zie hem ook meer. Het is niet per se een nose tackle, want hij is niet lang en zwaar genoeg per se daarvoor. Maar ik denk wel dat hij beter is in het verdedigen van de run dan dat hij als pass rusher is.
Ja, jij ziet meerwaarde dan in jongens als Braden Fiske en Rook. Probeer jij maar.
Ororo.
Ororo, we zullen het daarop houden. Ja.
Die heb ik vooral zo hoog staan. Weet je, Fiske twijfelde ik een beetje over of ik die wel op 3 moest zetten, omdat die al 24 jaar oud is. En eigenlijk pas de laatste anderhalf jaar zich echt heeft laten zien. Maar zowel hij als Ororo hebben fantastische atletische kwaliteiten, dus hun basis is, zoals bijvoorbeeld ook Dallas Turner heeft, heel erg hoog. Je kunt met heel veel tools werken als je die twee draft. Alleen ja, het zijn wel ruwe talenten. Waarvan ik zeker bij Ororo mijn twijfel heb of hij ook een goede run defender kan zijn. En niet alleen maar een pass rusher is die je bijvoorbeeld op third down erin zet als je een sack nodig hebt. Bij Fisk heb ik daar iets minder mijn twijfels over. Maar goed, ja, die is dus al 2 jaar ouder dan dat Ororo is. Dus het zou zomaar kunnen dat een Ororo of jongens daarachter eerder gedraft worden daardoor.
Ja, want als je zegt, Fisk is nog een ruw talent, maar hij is tegelijk ook al 24.
Ja, precies.
Dan hoe ik de NFL nu een beetje ken de laatste 10 jaar, lijkt dat een kandidaat die dan nog wel makkelijk
gaat zakken.
Ja, inderdaad. Ja. Misschien zelfs 3e ronde, 4e ronde, zoiets. Dus in het oog houden, Braden Fisk. Nog iets over de defensive tackles, Lars. Een speler waar jij naar uitkijkt, hoe die het gaat doen?
Brandon Dorlus van Oregon. Goede speler, goede allrounder eigenlijk. Niks echt spectaculairs aan hem. Maar het is gewoon iemand die je in de 2e ronde of 3e ronde kunt draften. Waarvan je weet wat je kunt verwachten. Namelijk een allround speler. Beetje het niveau van Byron Murphy. Alleen dan op een iets minder hoog niveau en met minder upside. Omdat hij 2 jaar ouder is. Maar goed, hij heeft wel enorm veel ervaring opgedaan in college. Dus als je iemand zoekt die meteen productief is. Zoals pass rusher als run defender. Dan is een Dorlus een hele interessante naam, denk ik.
Ja. Ja, en dan komen we bij 2 posities, Lars, die veel minder liefde krijgen in het algemeen, denk ik, in de NFL, maar zeker ook in de draft dit jaar.
Ja.
Wellicht omdat er ook gewoon minder talent op die posities aanwezig is dit seizoen of dit jaar. We zullen beginnen bij de linebackers. Ik zei het daar straks nog, hè, vorig jaar 2 linebackers in de 1e ronde. 1 daarvan was een grote verrassing, misschien alle 2 zelfs. Maar linebackers niet in de 1e ronde dit jaar?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dag 2...
Gaan we toch een verrassing zien?
Nou ja, er zijn altijd... Ik kan me nog wel herinneren dat de Seahawks een keer verrasten in de 1e ronde. Ik ben even de naam kwijt die ze toen gedraft hebben. Maar die bleek uiteindelijk een hele goede te zijn. Brooks, die bedoelde ik. Die had ook niemand verwacht in de 1e ronde. Die stond er uiteindelijk wel. Weet je, er zijn 2 kanshebbers, denk ik. Dat zijn Adrian Cooper en Peyton Wilson. 2 compleet andere linebackers ook. Cooper is wat meer een outside linebacker. Iemand die je vooral goed kunt gebruiken als pass rusher en om slot corner te spelen. Terwijl Peyton Wilson wat meer de inside linebacker is. De man die zeg maar de run defense op orde brengt, die goed is in coverage. En die een beetje een soort van leider is van de verdediging. Het verschil is vooral dat Wilson al 2 jaar ouder is. Die is ook al 24. En als je dat combineert met zijn blessuregeschiedenis die heeft. Qua statistieken en zijn spel hoort hij eigenlijk 1e ronde te gaan. Maar dat zijn 2 dingen waardoor hij vooral in de 2e ronde wordt gedraft.
Ja, wat met Junior Colson van Michigan?
Die heb ik iets lager. Omdat ik denk dat hij vooral een inside linebacker is. Goede run defender, maar... Ja, daar blijft het dan ook wel bij. Totaal geen pass rusher, dus daar heeft hij geen invloed op. Coverage is hij wel aardig, maar ik betwijfel nog of dat ook in de NFL zo goed gaat zijn. Dus die heb ik samen met een Jeremiah Trotter, wat ook een inside linebacker is. Die veel beter is in coverage, maar die heel erg klein is. Doet mij een beetje denken aan Ivan Pace van Cincinnati. Die was het vorig jaar of het jaar daarvoor gedraft. Die was ook heel klein, maar speelde wel heel goed in de NFL.
Ja.
Dus het betekent niet per se dat het niet kan. Maar als je 6'0 bent, 230 pounds weegt. Ja, dat is niet heel erg gunstig, zullen we maar zeggen. Als je tegen tight ends tegen lange receivers moet spelen. Maar dat zijn in ieder geval 2 inside linebackers die ik dan op dag 2 zie gaan. En dan heb je ook nog een Tommy Eichenberg. Dat is ook een inside linebacker. Het zijn vooral, vooral inside linebackers die je in deze draft class vroeg zult zien gaan, denk ik.
Zijn linebackers typisch zo'n jongens die... Zijn dat de running backs van de defensie, zoals we daar straks al zeiden? Of zijn we te streng?
En ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat de positie... Vooral de posities waar teams heel veel ervaring willen hebben. Omdat het natuurlijk een positie is die staat... Je staat in het midden van de defense, je organiseert het. Je moet eigenlijk 2, bijna 3 dingen kunnen. Je moet een goede run defender zijn, je moet goed in coverage kunnen zijn. Dus eigenlijk multifunctioneel. En wat je ook ziet bij dit soort spelers, is dat ze meestal 1 ding of een ander ding goed kunnen, maar niet allemaal. En dat ze daarnaast de ervaring missen. Dus daarom zag je ook afgelopen zomer weer heel veel linebackers in free agency heel populair zijn. die jongens hebben al ervaring in de NFL en die kunnen er meteen staan. Die weten wat het betekent om een linebacker in de NFL te zijn. Ik denk dat spelers die vanuit college komen, die zeker op linebacker staan, die er bijna zelden meteen, omdat die echt tijd nodig hebben om zich aan het niveau aan te passen en ervaring op te doen.
Ja, en ik zit al heel de tijd twee linebackers te zeggen vorig jaar, maar het zijn er officieel eigenlijk drie. Want Will Anderson was officieel ook een linebacker. Ja. Maar goed, ja, daar kan je over debatteren natuurlijk, over die positie.
Ja.
Maar goed, ja, inderdaad. Ik denk het ervaring argument is denk ik een zeer goed argument, inderdaad. Het moet toch een beetje een organisator van een defensie zijn en kan je dat dan aan een 21-jarige toevertrouwen.
Nou ja, plus, weet je, als je ook ziet wat voor geld linebackers kosten in free agency, kun je daar op zich ook prima geld uitgeven, want ja, extreem duur zijn ze niet.
Ja, en dan die andere positie die wat stiefmoederlijk behandeld wordt, zoals we dat dan zeggen, is de safety. Ja, toch ook in de secondary, maar altijd een beetje de kneusjes, hè, naast de cornerbacks. En ook in huidige mock drafts zie ik eigenlijk amper een safety in de eerste ronde gaan, of zelfs helemaal geen. Of zie jij toch nog een verrassing uit de bus komen, Lars?
Nou ja, als je Cooper DeJean als safety ziet, dan zou hij de enige zijn, denk ik. Maar verder is ook dit weer vooral dag twee. Tyler Newbin bijvoorbeeld wordt gezien als de beste in principe in deze draft. Niet echt een atleet, maar wel een hele solide speler in coverage, die waarschijnlijk vooral full safety gaat spelen. Free safety, hoe je het ook noemen wil. Verder heb je Jaden Hicks en Javon Bullard natuurlijk daarachter nog. Die worden ook vaak genoemd. Waarbij Jaden Hicks dan weer meer mag gezien worden als een soort van nickel slot corner. Met misschien zelfs wel een beetje kwaliteit als linebacker, omdat hij best lang is. En ook nog wel aardig wat weegt.
Een soort Trent McDuffie dan? Of,
ja, precies. Dat is zo'n type inderdaad is het. En Bullard is meer een slot corner. Kan eventueel ook free safety spelen zoals Newbin dat doet. Maar die is dan weer, wat is hij juist, 5'11". Dus dat is dan weer wat minder gunstig.
Zelfs niet 5'10", zie ik hier staan. En minder dan 200 pond, dus
precies.
Niet de meest bonkige speler, zullen we maar zeggen.
Nee, precies. En wat je met Newbin bijvoorbeeld, daarom heb ik hem ook op één staan, ook nog heel goed kunt, is naast dat hij dus full safety kan spelen, kan hij ook in de box spelen. Dus als zeg maar een soort van outside linebacker, dat je hem ook in pass rush als blitzer kunt sturen bijvoorbeeld. Dat is nog de extra manier waarop je hem als wapen in kunt zetten en waarom ik hem naast zijn goede kwaliteit als coverage speler als hoogste safety heb staan.
Ja. Lars, meer algemeen, hè, want jij begint vaak aan heel deze malle molen meteen na de Super Bowl. Is er een defensieve speler die echt de rankings is opgeschoten de afgelopen tijd, die je helemaal niet had verwacht en die nu toch hoog ingeschat wordt?
Ik denk dat Quinion Mitchell dan van Toledo, dat is denk ik de grootste verrassing. Want veel mensen hadden hem wel tweede ronde, cornerback 5, 6, 7, zeg maar, zoiets. Maar eigenlijk nadat hij een goed seizoen had gehad, en vooral dankzij de draft combine en zijn pro day en zijn gesprekken die hij gevoerd heeft en de indruk die hij heeft gemaakt, is hij echt de lucht ingestegen, zullen we maar zeggen. En is hij nu samen met Arnold ineens cornerback 1 geworden. Ja, dat is wel een hele indrukwekkende stap. En ik denk dat verder de rest in negatieve zin, Cameron Kitchens van Michigan, of van Miami, sorry, de safety. Die werd vaak gezien als de nummer 1 safety kanshebber in de eerste ronde. Nou, die is nu wel afgezakt naar dag 2 en misschien zelfs wel dag 3. En nog zo iemand is toevallig ook een speler van Miami. En dan ben ik even zijn naam. Ja, precies. Leonard Taylor, de defensive lineman. Die werd ook echt als een enorm groot talent gezien. Misschien wel first round pick. Maar heeft teleurstellende seizoenen gehad. En wordt nu ook als vooral dag 2, maar misschien zelfs wel dag 3 pick gezien.
Ja, dat is een stevige val dan dat hij gemaakt heeft.
Ja, precies.
We hebben altijd wel ergens spelers die nu nog hoog ingeschat worden, zelfs tot op de dag van de draft zelf, en die je dan toch enorm ziet terugzakken. Wie zou dat kunnen zijn aan defensieve kant dit jaar? Dat jij denkt van, ja, die staat eigenlijk te hoog.
Ik denk Nate Wiggins. Het is een gok, want we zeiden al, er zijn heel veel teams in de eerste ronde die een cornerback nodig hebben. Dus ja, weet je, gaan ze dan iemand als Wiggins laten gaan? Maar ik denk dat heel veel teams ook wel zien dat hij niet ja, hij is gewoon een outside cornerback en dat is het. Je kunt hem, hij is niet sterk, hij is geen goede tackelaar, hij is geen goede run defender. Dus je hebt eigenlijk alleen wat aan hem als pure cornerback en dan ook nog eens met ruimte voor zich. Ja, dat soort spelers zouden kunnen droppen, maar goed, ik denk omdat er zoveel niet is op cornerback dat hij gewoon de eerste ronde wel gaat halen. Ja. En iemand anders zou Latu kunnen zijn, die dus zoals al zeiden, echt puur een technische pass rusher, heeft niet het atletisch vermogen van Furs en Turner. Mm-hmm. Ja, die zou ook kunnen zakken. Het zou bijvoorbeeld zelfs zo kunnen dat iemand eerder een Chop Robinson kiest dan een Latu vanwege de upside en het atletisch vermogen dat Robinson heeft. Ja. Enige voordeel wat zowel Latu als Wiggins hebben, is dat het gewoon allebei spelers een positie waar de need gewoon heel hoog is. En waar vanaf midden eerste ronde er heel veel teams zijn die zo'n speler kunnen gebruiken.
Een vraag die mij echt nu pas te binnen schiet, en ik weet ook niet of je het antwoord gaat hebben, Lars, maar zou het feit dat de hip drop tackle verboden wordt komend seizoen, zou dat een impact kunnen hebben op waar bepaalde defenders, verdedigers gedraft worden?
Vind ik moeilijk, omdat ik, net zoals wij, weten ook de NFL-teams denk ik nog niet zo heel erg goed hoe die regel gaat uitpakken. Dat is komend seizoen natuurlijk voor het eerst. Dus ik denk dat dat meer iets is voor de draft van volgend jaar. Daarnaast denk ik dat teams überhaupt wel gewoon op zoek zijn naar spelers die gewoon goed kunnen tackelen. En die dat ook bewezen hebben in college. Dus spelers die heel vaak tackles missen of het fysieke gedeelte missen om dat te kunnen doen. Die zie je vaak wel überhaupt al droppen. Dus op dat gebied maken ze daar al wel druk om. Maar het zou zomaar kunnen als komend seizoen blijkt dat die hip-drop tackle ervoor zorgt dat bepaalde spelers minder goed functioneren. Dan kan dat voor de volgende draft wel effect hebben. Maar ik denk voor deze draft nog niet. Ja. Omdat ze gewoon niet weten wat ze ervan moeten verwachten.
Ja. Alright. Ik denk dat we er door zijn, Lars. Tenzij jij nog een verdediger kan bedenken die we absoluut moeten vermelden.
Ja, Tavondre Sweat van Texas, de defensive lineman, die was ook zo iemand die de eerste ronde wel vaak werd gemokt. Maar het laatste is een beetje gedoe rondom zijn positie vanwege dingen buiten het veld. Dat helpt hem niet heel erg. En daarnaast, toen ik naar hem keek, dacht ik eigenlijk dat is gewoon een nose tackle. En niet veel meer dan dat. En sindsdien is die eigenlijk ook naar dag 2 gezakt. Ja. Zeker omdat het ook een nose tackle is. En we zien eigenlijk maar zelden nose tackles echt in de eerste ronde gaan. Volgens mij is, ik wou zeggen Carter. Ik weet eigenlijk niet eens of Carter bij de Eagles wel eens nose tackle speelt. Dat denk ik eigenlijk niet eens. Maar je ziet niet vaak in de eerste ronde dat er een nose tackle wordt gedraft. Zeker niet aan het begin. Dat is meestal iets voor rondes 2 en 3. En ik denk dat Jenkins daar ook ergens gedraft zal worden.
Sweat bedoel je? Tavondre
Sweat? Sweat, ja.
Ik zie hem inderdaad hier zo ongeveer rond de vierde ronde gekozen worden. Dus daar lijk je inderdaad op het juiste spoor te zitten. Misschien meer algemeen nog over de draft. Het is eindelijk zover volgende week. Altijd wel een leuke show ook. Ik hoorde in de Around the NFL podcast dat er maar 13 spelers hun aanwezigheid hebben bevestigd. Ja. Ligt dat nu aan mij of is dat heel weinig?
Dat is heel weinig, ja. Want meestal ga je echt wel richting de 30. Soms zijn er zelfs spelers die eigenlijk weten dat ze de eerste ronde niet halen. Dat ze er gewoon bij zijn. Ja. Maar ik kan me ook de afgelopen jaren zat spelers herinneren. Die dachten van, ik ga top 5, top 10. En vervolgens zaten ze op dag 2 alsnog daar te zitten. Dus ik kan me voorstellen dat spelers denken van, ik wil daar niet de hele tijd met camera's in mijn gezicht zitten. Omdat ik constant niet gedraft word. Wellicht willen ze dat risico niet nemen. En als het beelden oplevert, zoals bijvoorbeeld CeeDee Lamb toen tijdens corona in zijn kamer, waarin zijn vriendin de telefoon wou pakken, dan ben ik er alleen maar voor.
Of Bill Belichick met zijn hond ook.
Hoe heet dat? Kingsbury in zijn bizarre mansion ergens.
Ja, zolang we Roger Goodell in zijn vreemde kelder maar niet meer moeten zien.
Nee, precies. Eens. Zeker mee eens.
Misschien nog een laatste vraagje, Lars. Hoeveel trades verwacht je? Er wordt enorm veel over trades gesproken. Soms pakt het wel zo uit, soms blijft het rustig. Ik denk dat het niet heel rustig gaat blijven, eerlijk gezegd. Maar hoeveel verwacht je er?
Ik denk dat de eerste op 5 komt bij de Chargers, denk ik.
Dus niet op 4, niet Cardinals.
Nee, ik denk dat de Cardinals niet traden simpelweg omdat zij al heel veel draft capital hebben. Dus dat is reden 1. En reden 2 is, ze hebben echt brood nodig, een receiver nodig. Ja. Nu Brown ook weg is. En als je dan Marvin Harrison kunt draften, dan kan ik me bijna niet voorstellen dat zij een bizar aanbod krijgt om daar dan weg te traden. Ja. En ik denk dat de Patriots uiteindelijk ook gewoon besluiten om te blijven. Omdat zij weten, ja, de kans dat we hier nog een keer komen om een quarterback te draften is niet zo heel groot. Dus waarom zouden we dan een ander team wel helpen aan de quarterback als we er zelf ook één eigenlijk nodig hebben? Dus ik denk op 5 de Chargers is een optie. Op 8 de Falcons, zoals we al eerder zeiden, omdat zij dus vooral defense als focus hebben. Ik denk de Bears op 9, omdat die naast hun pick in de eerste ronde pick, zeg maar, die ze nu hebben, de first round pick, de nummer 1 pick, bedoel ik.
Ja.
Hebben ze ook de 9e pick, maar ze hebben daarna volgens mij pas weer een pick tot ronde 3-4. Dus dat betekent dat ze niet heel veel draft capital hebben. En het zou kunnen dat zij zeggen van ja, in principe hebben we de quarterback, laten we terugtraden en wat extra picks verzamelen. Vikings, Broncos en Raiders zijn interessant, omdat die natuurlijk allemaal een quarterback nodig hebben. Dus die kunnen best naar voren traden, maar als die 4 toppers weg zijn, kunnen ze ook weer terugtraden.
Ja, de Broncos worden nadrukkelijk genoemd de laatste paar dagen.
Ja.
Hebben zij überhaupt Vikings veel kapitaal om op te geven? Dat weet ik
niet. Nee, dat is het hele probleem, want dat hebben ze dus eigenlijk niet. En dat hebben bijvoorbeeld de Vikings wel met die 2 picks die ze hebben in de eerste ronde. Dus van de 3 zie ik hun eigenlijk het snelst bijvoorbeeld naar 5 gaan met de Chargers. Ja, en aan het einde van de eerste ronde krijg je altijd teams die dan uit de eerste ronde traden, omdat ze geen spelers meer zien die denken van nou, die moeten we echt hebben in de eerste ronde. Dus dat gaat altijd wel gebeuren.
Ja, de Patriots of old met Belichick, die waren daar kanjers in om altijd hun lage picks gewoon weg te traden en dan pas vanaf ronde 3 of zo aan bod te komen. Maar ik heb zo'n gevoel dat ze het dit jaar wel eens anders gaan aanpakken.
Ja, Belichick is er niet meer, hè?
Exact. Maar hij gaat wel helpen bij de draft coverage. Hij gaat bij Pat McAfee aanschuiven, heb ik gelezen ergens. Dus we gaan hem wel te zien krijgen, Bill Belichick.
Maar dan moet hij wel veel praten. Ik ben benieuwd of dat samen gaat.
Ja, ik denk dat we positief verrast gaan worden. Want waar ik wel wat ambetant van word de laatste weken, is zo de smeercampagne die toch wel een beetje aan de gang is tegen Belichick. Ja. Vind ik weinig respectvol voor een coach die 6 Super Bowls gewonnen heeft.
Ja.
Maar goed, dat is even een persoonlijke
irritatie. Een hele andere podcast. Ja.
Alright, Lars, ik denk dat we er klaar voor zijn. Hè? De mock draft die komt er binnenkort ook aan. Hè? Zowel op sportamerika.nl maandag, dinsdag, woensdag. Als in podcastvorm. Dat zal in principe ook maandag zijn. Ergens maandagavond mag je die verwachten. En voor de rest is het aftellen. Aftellen naar volgende donderdag. Donderdagnacht voor de 2024 NFL Draft. Een laatste woord daarover, Lars?
Nou ja, ik zou zeggen, ga er vooral voor die eerste 2 dagen, zet de wekker, ga er lekker vooruit. Ik denk niet dat iedereen er per se voor vrijgevraagd heeft de dag daarna. Ik wel. En ik ken nog wat andere mensen die het ook gedaan hebben.
Maar... Ik ook, ja.
Ja, precies. Dus ik ga er zeker naar kijken. Die eerste 2 dagen en de 3e dag, die begint natuurlijk al om, 5 uur, 6 uur 's avonds op zaterdagavond. Dus dan kun je sowieso al een mooi stuk nog volgen. Maar geniet er vooral van, want na zaterdagmiddag krijgen we een enorm groot zwart gat als je bijvoorbeeld niet van honkbal of basketbal houdt. Dus dan moet je of andere sporten zoeken of een boek gaan lezen of op vakantie of weet ik wat je dan doet. Maar dan heb je tot en met september wel even iets nodig. Zeg maar zo.
Ja, klopt helemaal. Dus inderdaad, ga er maar gewoon lekker voor zitten. En geniet ervan, bereid je ook nog optimaal voor met de content die wij ook aanleveren van Sport Amerika. En voor de rest wens ik jullie allemaal heel veel plezier mee. Lars, heel erg bedankt voor weer deze fijne analyse. En tot de volgende keer, tot de recap van de draft.
Ja.
Ciao.